Welkom terug bij Wat gebeurt er eigenlijk in je hoofd? Een serie podcasts van Sue and the Alchemists over gedragspsychologie. De aflevering The Voice. Er schijnt iets gebeurd te zijn bij dat televisieprogramma waar heel Nederland het over heeft gehad. De producent van het programma is niemand anders dan John de Mol. Die is zwaar over de tong gegaan en uitgebreid besproken en vermaledijd en in de pan gehakt. Want onder zijn bewind eigenlijk zijn er vergrijpen geweest, mag ik het zo zeggen. In het Engels zeggen ze fish rots from the head down. Dus de baas is eigenlijk altijd de schuld van alles. En dus keek iedereen naar John de Mol. Tom de Bruyne en Bas Erlink zijn hier in de studio. Tom, wat vind je daarvan? Krijgt de Mol terecht zoveel kritiek?
Nou ja, nee, wij willen juist argumenteren dat John de Mol het fantastisch deed.
Fantastisch?
Ja, absoluut. Absoluut. Kijk, hij had een heel moeilijke opdracht. Zijn opdracht was de beeldvorming te veranderen, dat hij de boel heeft de pot heeft dichtgehouden, juist omdat hij de kip met de gouden eieren niet aan de slagbank wilde brengen. En eerst en vooral wat hij dat deed, was een enorme verantwoordelijkheid pakken. Hij ging echt bij die jongen gaan zitten en gewoon zijn verantwoordelijkheid pakken. En vervolgens deed hij het eigenlijk ook fantastisch. Hij deed eigenlijk alles volgens de regels van de kunst. Hij erkende het probleem, zocht de connectie op met een soort basis. Waarde waar iedereen wilde horen van hem dat hij daarmee eens was, namelijk je blijft met je poten van kandidaten af. Dat heeft hij een aantal keer ondubbelzinnig herhaald en ook vervolgens aangegeven van degene die grens overschrijdt, ja, die moet keihard beetgepakt worden. En eigenlijk wat hij dan vervolgens ook deed, was ook zeggen van kijk, wat er fout gegaan is wij hebben er een aantal procedures in het leven geroepen die ervoor zorgt dat normaal gezien mogen aangekaart worden. En daar is van alles fout gegaan, namelijk blijkbaar werken die regels niet om mensen bij ons te krijgen. En wat er toen gebeurde, maar misschien moet Bas dat dan maar vertellen, is dat er bijna helemaal op het einde ging er iets gruwelijk verkeerd.
Ja. En ik zou dus eigenlijk willen argumenteren dat er eigenlijk helemaal niks verkeerd ging op het eind. Maar dat...
Ja, wat ging er dan verkeerd eventjes?
Nou, aan het einde zei hij een paar dingen. Zei hij, als die vrouwen zich niet melden, dan kan ik er toch niet zoveel aan doen. Dat is eigenlijk wat hij zei. Waarbij hij de schuld bij die vrouwen neerlegt in plaats van bij die mannen. En de hele week stonden de kranten natuurlijk al vol over de cultuur binnen zijn bedrijf. En dat hij daar eigenlijk volledig aan voorbij ging. Dat die dames misschien wel helemaal niet durfden om zich te melden. En dat is natuurlijk hartstikke fout. Al is het natuurlijk in zijn uitspraak op zich was niks mis mee. Als het iemand was geweest die op dit vlak wel vertrouwd had, dan was die uitspraak prima geweest. Alleen omdat je bij hem al een soort gevoel had van, maar het is wel de cultuur die je zelf gecreëerd hebt waarin het kan gebeuren. En je bent ook wel heel erg nu de boel goed aan het praten. Was iedereen blij dat hij een paar woorden vond die hij op een andere manier kon uitleggen, waardoor ze hem konden stenigen. En dat is natuurlijk een verschijnsel dat we vaker zien, bijvoorbeeld ook bij het vaccineren. Je kan, hebben we het een tijdje geleden over gehad, je kan allebei een pro-vaxxer en een anti-vaxxer kunnen allebei hetzelfde artikel lezen en allebei zullen ze eruit halen dat ze allebei gelijk hadden, zeg maar. En dat is dus, zie hierbij ook, je hebt het gevoel dat er iets niet klopt en gelukkig eindelijk vond je een argument om dat mee duidelijk te maken. En is dat een ander. En ik geloof dus heb ik de afgelopen dagen veel over nagedacht van, wat had je dan daar nu anders kunnen doen als mensen al een beeld van je hebben en je wil dat gaan bijsturen? Ja. Dan vinden ze dus altijd iets wat niet klopt. Hoe kun je dat nu wel doen? En ik geloof dat daar de sleutel toe is om een soort van resetknop te drukken bij mensen, is om ze te verrassen. Nou, dat deed hij op zich, maar ook om een soort van gruwelijk eerlijke zelfreflectie, emotie te tonen of zo, waardoor je op alle andere knoppen in de hoofden drukt. En dat is natuurlijk wat hij niet deed. De zelfreflectie was niet oneindig en emotie kwam er ook niet echt aan te pas. En daardoor maakt hij het mensen ook wel heel moeilijk.
Maar hij heeft dus zelf het probleem gecreëerd inderdaad. Van, het is de schuld van de vrouwen helemaal aan het eind van het interview. Dus hoe kan dat positief zijn? Hoe kan dat voor
nou, maar als iemand anders dat gezegd zou hebben, waar die je wel vertrouwt, dan zeg je ja, dat klopt inderdaad. Als die vrouwen zich gemeld hadden, dan stel er zou bij ons in het bedrijf iets gebeuren. En we hebben het idee dat we het allemaal goed doen. En er gebeurt iets, maar niemand heeft het ons verteld. Ja, dan is het ook heel moeilijk aanpakken, zeg maar, van dat soort dingen. En dan allereerst moeten we dan natuurlijk de hand in eigen boezem steken en zeggen, joh, hoe hebben wij het zover kunnen laten komen dat mensen zich niet durfden te melden in ons bedrijf. Maar feitelijk heeft hij natuurlijk gelijk. Als mensen zich niet melden, kun je niets. Maar het probleem was natuurlijk dat hij het gevoel dat eronder zat niet aansprak. En dat was, ja, maar jij hebt dit zelf laten ontstaan. En het kan niet dat je dat ontkent en niet weet. Want de kranten staan er al de hele week vol van over de cultuur binnen jouw bedrijf.
Ja, en het is ook misschien, je kunt hem ook voor de voeten werpen. Je bent nu heel streng en je grijpt in, wat jij ook registreerde. Maar is dat niet een beetje laat, John, dat je niet moet voorkomen dat zo'n cultuur kon ontstaan?
Ja, maar het is altijd, wanneer we een beeld vormen over de realiteit, dan kijken we er altijd naartoe door de achteruitkijkspiegel van de geschiedenis. En achteraf, de prachtige een Nederlandse uitdrukking die ik in België, toen ik zo lang in België onder nooit kende, achteraf kijk een koe in zijn kont. Mm-hmm. Maar achteraf herschrijven we eigenlijk altijd de geschiedenis met wat we, met wat we achteraf weten. En eenmaal dat we die kennis erbij pakken, dan lijkt eigenlijk, ja, dat als je door die bril kijkt, dan is van, hoe kun je zo stom geweest zijn? Maar op het moment zelf is de realiteit veel, altijd veel dubbelzinniger, veel mistiger. En dat kan ik me oprecht ook inbeelden, dat die gelijk heeft. Namelijk dat als je op dat moment ook geen meldingen krijgt, behalve die ene keer, waar hij toen heel fel ook heeft ingegrepen op die Jeroen, dan is het ook als leider heel moeilijk om daar voeling mee te hebben en te krijgen. En wat Bas dus zegt, is een bijzonder psychologisch fenomeen. Hè? Het idee van, als wij een bepaald overtuiging hebben, een bepaald beeld hebben, dan kunnen we nog zoveel feiten naar onszelf toegegooid krijgen die niet matchen met dat beeld. Heel ons onbewuste brein die doet allerlei acrobatentoeren om die informatie af te ketsen, weg te gooien, te disqualificeren. En dus ik hoorde veel mensen ook dat toen dat John de Mol daar zat en mensen hadden besloten dat hij eigenlijk gewoon een lul was, ja, dan was heel dat gesprek de bewijsvoering van het feit dat hij een lul was. En wij zaten echt er naartoe te kijken, meer vanuit een soort nieuwsgierigheid van, wauw, eens kijken hoe dat hij, dit is een enorm interessant crisismoment, hoe gaat hij het aanpakken? En wij zaten echt naar elkaar te kijken van, fuck, dit is wel volgens de regels van de kunst. Alleen een klein hiccup op het einde, die natuurlijk weer, en dat is denk ik ook een beetje eigen aan cancel culture, een bepaald woord wordt compleet uit zijn context getrokken en dan gaat iedereen ermee aan de haal en wordt de hysteriemotor verder aangezwengeld. En voordat je het weet, heb je eigenlijk niet eens meer het verhaal nodig. Je hebt enkel nog dat ene zinnetje en vervolgens heeft heel de wereld besloten, ja, dat hij toch echt wel een monster is.
Ik zou graag even willen uitzoomen, want we kijken er nu natuurlijk heel eenzijdig naar. We gaan helemaal voorbij aan al het leed dat erachter zit. Maar goed, dat is nu even onze taak om meer vakkundig te benaderen. En als je kijkt naar hoe de familie De Mol het die week gedaan heeft. En dan in je hoofd denk je wel eens van, wat zou ik gedaan hebben als ik hen zou adviseren? En eigenlijk was ik voornamelijk ontzettend onder de indruk van hoe het allemaal aangepakt is daar. En het is altijd gevaarlijk, want je denkt achteraf altijd dat alles strategie was. We hebben ook vaak gehad in de politiek dat dingen achteraf geduid werden. En dan dachten ze dat dingen die per ongeluk gebeurd waren, allemaal strategie waren. En dan gingen ze vertellen hoe goed het was of hoe slecht het was. Maar als je kijkt, dat allereerste natuurlijk wat er gebeurde, was die verklaring van Jeroen Rietbergen zelf. En ik neem dan maar even aan dat hij toen nog bij de familie zat. En dat was een hele goede verklaring.
Wat zei hij dan? Wat was er zo goed?
Ging heel diep door het stof. Heel veel lof naar zijn vrouw. Vertelde ook dat ze eerder al een tijdje uit elkaar geweest waren. En eindigde even uit mijn hoofd met de woorden: dit alles spijt mij veel meer dan ik ooit in woorden kan uitdrukken. Of zo. Maar ja, als je als communicatieman de halve waarheid krijgt en je gaat aan de hand daarvan samen met Jeroen een verklaring schrijven, ja, daar kun je nooit tegen opschrijven, zeg maar. Dus toen die uitkwam, dacht iedereen zo. Oké. En later bleek er nog veel meer aan de hand te zijn en was die verklaring waardeloos. Maar goed, dat kun je dus zo'n communicatieman eigenlijk niet kwalijk nemen, vind ik. Toen kwam Linda de Mol zelf, die alleen maar gevoelig kreeg wel nog een beetje kritiek op dat ze te weinig had over de slachtoffers. Maar die was dat natuurlijk zelf ook. Die was een hele emotionele verklaring. Toen kwam Johnny de Mol natuurlijk meerdere malen in zijn eigen tv-programma die van iedereen lof kreeg. Dat was ontzettend goed gedaan. En toen kwam natuurlijk als grote verrassing John de Mol zelf. Iedereen vroeg zich af wat hij ging doen in die documentaire. En de fout die hij maakte werd ook de dag erna adequaat rechtgezet. En natuurlijk is er nog veel te doen voor hem en had hij met meer emotietonen meer voor elkaar weten te krijgen. Maar we weten ook allemaal dat als je iemand, een kopper iemand, gaat trainen voor een interview, is dat altijd het allermoeilijkste stuk, zeg maar. Om hem, zeker als zo'n interview lang duurt, om niet uiteindelijk iemand toch weer zijn oude reflexen te laten vervallen en toch weer de baas te laten spelen in plaats van dat kwetsbare. Om hem uit zijn comfortzone te houden en te houden op een terrein waar de emotie zit, zeg maar. In een hele onveilige situatie. Dat is bijna onmogelijk. Dus ik denk in elk geval dat de communicatiemensen om hem heen om de familie heen het ontzettend knap gedaan. En we hebben gedurfd ook in zo'n situatie nog risico te nemen. En echt, ja, petje af voor hoe dat gedaan is.
En dan advocaat van de duivel speel ik nu. Eén slordige opmerking aan het eind van het hele lange interview. Jullie zeiden 99% van het interview was fantastisch. Je kunt ook zeggen, al het goede is in één klap weggevaagd door die ene stomme opmerking aan het eind. Dus zo geweldig was het nou ook weer niet.
Ja, maar is het totaal uit context getrokken. En dat is een beetje...
die heb ik al eens eerder gehoord.
Ja.
Nee, maar je hebt gelijk. Maar dit is natuurlijk, uiteindelijk wordt dit natuurlijk wel een spel van de lange adem. De ochtend raad je natuurlijk die advertentie van die vrouwen binnen het bedrijf. Daar is meteen goed op gereageerd. Mijn eerste gevoel was zo. Die zette hem ook nog even een mes in zijn rug. En mijn tweede gevoel was... Maar ja, hij wilde toch feedback van die vrouwen hebben. Hij wilde te horen is niet goed. Was, nou, dat doen ze nu even. Dus zo moet hij het volgens mij ook omarmen. Dat heeft hij dus ook meteen gedaan. Meteen met die mensen om tafel en een reactie aan de hand daarvan. En nogmaals, kijk, er is nu natuurlijk schade. Maar de schade had veel groter kunnen zijn. Hij is nog niet door de omroepen gecanceld. Het is nog niet overal uitgedonderd, zeg maar. Dus in zoverre is die schade natuurlijk redelijk beperkt gebleven. En het zal nu de komende maanden moeten uitwijzen hoe die er verder mee aan de slag gaat en waar die eindigt. Maar voor zo'n eerste week, je zal maar in zijn schoenen gestaan hebben. Vond ik het een heel bijzonder om te mogen aanschouwen.
Hoe red je je uit een onmogelijke situatie?
Ja.